Bruce Graham, dank u. Goedemorgen iedereen en een gelukkige kerst voor u allen. We zijn zo blij om weer terug te zijn vanochtend hier in de tabernakel om met deze lieflijke kleine groep te zijn. Broeder Graham en ik waren net daar binnen de zaak aan het bespreken. Hij zei, broeder Bill, hebt u vanmorgen iets op uw hart? Ik zei, alleen maar Christus. Amen. Dat is alles. Wij hebben dat altijd. En dat hebben we dus met elkaar gemeen. Dat wij hem hebben. Ik kwam gisteren laat aan van Dallas, waar we een van de meest heerlijke samenkomsten hadden. En de zaak waar we voor gebeden hebben, staat nu op het punt te gebeuren. Het is al in werking op dit moment. Dat is voor een landelijke opwekking. Alle predikers gisteren de afgelopen paar dagen die enige prediker of diensten van formaat hadden, we hebben elkaar ontmoet in Dallas voor deze conventie. En er waren zo'n 15, 18 predikers daar die een bediening hebben die ergens tussen de 3 en 15.000, misschien 20.000 mensen bedraagt. Raymond T. Ritchie bijvoorbeeld en Bosworth en alle Roberts en Jackson en al die mannen daar. Bruce Jackson had laatst op één avond in zijn samenkomst 500 die de Heilige Geest in één keer ontvingen. Dus dat is gewoon geweldig. En we hebben elkaar allemaal gisteren kort geleden ontmoet op een werkbespreking voor het jaar dat we geloven dat God hier is om een werk te doen en een opwekking die de wereld nog nooit eerder heeft gezien. Ik geloof, vrienden, dat wij gewoon iets heerlijks tegemoet gaan. En deze predikers, die waarschijnlijk elke avond deze komende zomer zullen hebben, als de Heere het ons toestaat, zullen er elke avond tenminste ergens tussen, zullen 15 of 16, misschien wel meer, grote tenten worden opgezet, waar 8 tot 10.000 mensen in kunnen rondom de Verenigde Staten, tegelijkertijd. Oh, we moeten nu gewoon een opwekking hebben. Het is al aan de gang. Honderden en honderden ontvangen de doop met de Heilige Geest, komen nu het Koninkrijk van God binnen. Het is zelfs niet iets waar we voor later naar uitkijken, maar het is nu al. God doet het nu. Ja, meneer, broeder Graham, dat is dat wat ik altijd... Goed, welnu, u weet, broeder Graham en ik werken zo goed samen. Hij is zo lang en ik ben zo kort, dus ik... Soms moet ik hem wat laten schudden, zodat het naar beneden zal vallen. Dank u, broeder Graham. Ik heb dat nog steeds niet uitgevogeld. Het vuur. We willen het op het altaar, nietwaar? Amen. Wel u. Waar we onlangs samen zaten, duizenden daar in de rijen achter elkaar. En allemaal in hun handen klappend en tot God prijzen. We hadden gewoon zo'n heerlijke tijd. We hadden toen vuur op het altaar. En we zijn erg blij om deze komende zomer de opwekking aan te kondigen. Nu, ik zal hier bij de gemeente zijn, bij broeder Graham. En u allen, voor de komende 8 of 10 dagen, denk ik, voor zover ik weet. En ik wil in elke dienst zijn, voor zover mogelijk. Dan ben ik. We vertrekken van daaruit naar het Houston, Texas, bij het Colosseum. Kregen daar een mooi groot gebouw, dat plaats biedt aan 17.000 mensen. En we verwachten gewoon een geweldige tijd. Proberen om met z'n allen daar een gebedsrijd te hebben. Maar we konden het gewoon niet doen. 1 prediker op de ene plaats en 1 op een andere in de gebedsrij. Maar tjonge, het lukte gewoon niet op die manier. En slechts broeder Jaggers moest doorgaan. En zeg, iets anders wat ik wil aankondigen. Broeder Jaggers stond op zijn standpunt zoals wij in Calgary. Hij, de zendingsbaptisten en de vrije wil baptisten en allen. U weet wel, Texas zit vol baptisten. Zij stonden voor hem in. Maar de fundamentele baptisten kwamen in opstand tegen het programma. En oh, hoe ze hem in de krant en alles beschreven. Wel, zij schreven hem bijbelse vragen, dus antwoordde hij terug. En ze kregen nadat ze hun eigen bewijs hadden dan, een hoop politieke standpunten. Wel, ze zouden het niet in de krant zetten. Dus broeder Jaggers, we riepen daar een vergadering bijeen. En 75 samenwerkende predikers van de stad kwamen bij elkaar. We maakten daar een fotocopie van en zeiden, is dit vrijheid van meningsuiting? Is dit persvrijheid? Op die wijze, en verspreidden het. En de krant verloor 10.000 abonnees de volgende morgen. En ze kwamen huilend op hun knieën en zeiden, we zullen het in de krant publiceren, gewoon gratis. U hoeft ons geen cent te betalen. O broeder, luister, uw gemeente. Eens wonen we daar bij de spoorlijn. Nu niet meer. We wonen nu op de Halleluja-laan. Jazeker. We geraken in de miljoenen. Vroeger waren we slechts met een paar honderd. Maar we gaan nu naar de miljoenen. Miljoenen. En samen verenigd zijn wij de machtigste kerk in de aantallen die er is in de Verenigde Staten. Dat klopt. Oh, ik denk wel wereldwijd. Alleen al vorig jaar hadden wij 1.500.000 bekeerlingen. Denk daaraan. 1.500.000 bekeerlingen van de volle evangeliemensen. Dat is met de algemene opdracht vorig jaar. Oh, we zijn nu aan het opkomen. En deze kleine kranten en zaken die waren, ze zouden het niet over de katholieke mensen hebben. Ze waren bang voor hen. Zie, ze waren bang om het te doen. Maar onze aantallen tikken nu aan. We hebben rechten. Laten we ons God gegeven recht opeisen. Dat is juist. Dus gaan we verder dit jaar met God als onze hulp en ons schild. Om te veroorzaken dat een ons best proberen te doen om een opwekking te hebben. Nu ik, oh hierboven. U allen moet me vertellen wanneer ik moet stappen. Daarboven. Direct daarboven. Goed. Ik kan deze kant oplopen en omkijken. En zo, goed. Hoeveelen voelen zich goed voor kerst? Zeg amen. O tjonge jonge, kijk. Dit is een tijd van vreugde. De tijd wanneer wij allemaal bij elkaar kunnen komen en Christus aanbidden. En ik heb geen boodschap. Helemaal niets. Ik opende hier net de Bijbel toen hij er aan het spreken was. Ik sloeg hierop. Ik zei, waar staat de geboorte van Christus? Bijna iedereen spreekt daar nu over. En dus moet ik maar gewoon een tijdje gaan lezen en dan iets vinden. En gewoon blijven doorzetten, totdat de geest van de Heere iets oppikt. Nu, om te beginnen, laten we aanvangen bij Lucas, het eerste hoofdstuk van Lucas. Dat is het begin van de geboorte van Christus. En we zullen hier iets in lezen, of gewoon iets uit het woord onderwijzen, als we dat kunnen. We weten niet wat de Heere voor ons zal doen, maar we vertrouwen gewoon dat Hij ons een grote zegen zal geven. Zeg, ik hoor uw uitzending. Het was mooi. Blijf gewoon doorgaan. Blijf doorgaan. Predik het woord. Vertelde daarbinnen net aan broeder Graham, als er ooit een tijd was dat christenen elkaar nodig hebben, dan is het nu, nu, op dit moment. Wat u ook doet, leg alles opzij, want ik geloof, door de genade van God, ik zal daar gewoon een beetje over praten, over een paar minuten, dat hoe wij elkaar nu nodig hebben. De grote, ik geloof dat we worden geconfronteerd met, luisterde naar mij? Goed. We worden nu geconfronteerd met kijken naar het grootste drama dat ooit is neergezet in heel de menselijke geschiedenis, hier voor ons tot uitvoering gebracht. Het grote veld van de wereld hier en een toneelstuk dat God op dit moment gaat opvoeren. Dat het is verbazend om naar de wereld om te kijken en om te zien hoe de zaak zich samen in beweging zet. Oh, het is iets dat op het punt staat te gebeuren, vriend. Dit waar we over hebben gesproken en gepraat, is nu hier, zie? Het is al begonnen, overal, aan het uitbreken. Er is een geweldig beeld dat ik u vanmorgen zou willen schetsen. Ik zie een lam buiten in het veld, aan het eten. De kleine makker wordt nerveus en hij is gewoon, hij vraagt zich iets af. Kijk, in het riet vlak achter hem, zie ik een leeuw komen aansluipen. Heel langzaam, zie? Zwiept met zijn staart over de grond, maakt zich gereed voor een sprong. Dat is de gemeente die daar ginds in het veld is. De duisternis van het communisme dringt door over de hele wereld, naderend, zoals een grote schaduw. En dit is de wet van tegenstelling. Neem bijvoorbeeld het ochtendgloren. Het is altijd het donkerste voor de dageraad, want de dag breekt aan, duwt de duisternis weg. En het is de wet van de tegenstelling, ziet u? Maakt dat het donkerste is voordat de dag aanbreekt. En we bevinden ons nu in diezelfde toestand. Het is gewoon het donkerste voor de dageraad. De grote schaduwen van de duisternis dringen zich erin om de mens der zonde te vervullen. En hebt u opgemerkt dat precies in deze kersttijd alle communistische landen, in plaats van het versturen van Christus in de kribbe, verzenden zij kleine boekjes van Stalin en zetten de foto van Stalin erop. De man die zich er tegen verzet, boven alles wat God genoemd wordt, enzovoort. En een groot deel van de wereld in zijn greep krijgt. En nog iets anders dan dat dit alles, dat is om de schrift te vervullen. En dan, nogmaals, wil ik dat u nog iets anders opmerkt. Eén van de vervullingen. Deze mensen die formeel zijn, in deze formele kerken, komen in opstand tegen de beweging. En de Bijbel zei, ze zouden een vorm van godzaligheid hebben, maar zouden de kracht ervan verloochenen. Heb ook een afkeer van deze. En ze nemen hun standpunt in. Het communisme neemt zijn standpunt in. Prijs God, de Heilige Geest neemt zijn standpunt in. Ja, wanneer de vijand binnenkomt als een stroom, dan zal ik er een banier tegen oprichten. Dat is juist. En de gemeente heeft haar standpunt ingenomen. De Heilige Geestgemeente bedoel ik. Nu, dat is het enige waar ik in geïnteresseerd ben, vrienden. En ik ben hier. Daarginds zal ik bidden voor de zieken. Maar hier binnen ben ik geïnteresseerd in één ding. En dat is Gods wederom geboren gemeente. Dat is juist. Dat is waar ik hoe dan ook in geïnteresseerd ben. Ik ben niet geïnteresseerd in statuten en diakenen enzovoort op die wijze. Of gemeenteorde. Ik ben geïnteresseerd in de doop van de Heilige Geest op de gemeente voor deze dag waarin wij leven. Dat is het fundamentele deel en dat is waar wij naar uitkijken. Even een woord van het gebed nu. Hemelse Vader, daal neer vanmorgen in ons midden. Sta toe, Heere, en mogen de Geest van God de dienst overnemen. Zegen het werk hier, Heere. Zegen onze broeder, broeder Graham. God, geef hem woorden van wijsheid vanavond bij de radio-uitzending. Mogen hij in staat zijn om de mensen te doen schudden met door het woord te prediken. Sta het toe, Heere. Mogen de zondaars wenen, in hun kamer neerknielen en hun harten aan Christus geven. Als er hier vanmorgen enige ongelovigen zijn, of enigen die Christus niet hebben aanvaard, mogen zij ook komen. En nu, begin vanmorgen met een opwekking in de harten van de mensen, Heere. Mogen dit een vernieuwingstijd zijn. Een tijd waarin de geest zal worden vernieuwd. En, o Vader, we zouden het zo willen bidden. Kom, neem ons bij de hand, een ieder van ons. Wandel hier met ons langs deze laan. Toon aan ons dit geweldige beeld dat hier is opgesteld. Uw geheimenissen vanmorgen aan de harten van de heiligen te openbaren. Dat we mogen zien wat er hier vlak voor ons ligt. En als we dan wandelen, Heer, in de wapenrusting van God, mogen we dan als dappere soldaten gaan om de vijand tegemoet te treden. Maar hoe kunnen we hem tegemoet gaan, tenzij we zijn tactieken kennen? En help ons vanmorgen om te begrijpen en toon ons zijn positie daar, zodat we zullen weten waar we hem ontmoeten. Want wij vragen dit in Jezus' naam. Amen. Laten we het tweede hoofdstuk, laten we dit lezen. En het geschiedde dat in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus aan de gehele wereld dat zij beschreven zouden worden. Deze eerste beschrijving geschiedde door de stadhouder over Syrië. En ze gingen allen om beschreven te worden, en ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen van haar vervuld werden, dat zij baren zouden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wikkelde hem in doeken, en legde hem neder in een kribbe, opdat voor hem geen plaats was in de herberg. Nu gewoon als een achtergrond, totdat we tot dit deel ervan komen, dat ik vanmorgen zou gebruiken. En u allen, laat u uzelf gewoon in de geest van de Heere bewinden. We zijn vandaag, over de hele wereld wordt de geboorte van Jezus gevierd, wat nu gewoon traditioneel is. Jezus werd niet geboren op 5 december, of iets zoals op de 25e december. We weten dat dat onmogelijk is. De heuvels van Judea lagen toen de tijd vol sneeuw. Dus hoe kon dat zo zijn? Jezus gewoonlijk door astrologie enzovoort en door dat allemaal werd geboren begin april, dus toen het lente was. Maar dit is een dag, en dat is in orde, slechts apart gezet om te aanbidden, ter herinnering aan zijn komst naar de wereld. Een van de grootste geschenken die God de wereld ooit gaf, was Jezus Christus. Dat weten we allemaal. En nu wil ik vanmorgen spreken over zijn Godheid. Wie hij is. Zoveel hebben hem als een kleine baby daar ginds in de kribbe liggen. Enzovoort. Maar dat was gewoon een van de taferelen. Slechts een van de voortzettingen van het drama. Om het naar voren te brengen tot wat hij werkelijk is. Zijn Godheid. En hij zei in de schriften over zijn komst. Er werd over hem gesproken sinds de dagen van Johannes. Helemaal zelfs terug tot in Genesis werd het geprofeteerd dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zou vermorselen. Een belofte van dit kind, Christus Jezus. En over hem werd door al de profeten, bijna elke profeet over wie ooit in de Bijbel geschreven werd, sprak over zijn eerste en tweede komst, wanneer hij naar de wereld zou komen. Jezus komt 3 keer. Hij kwam de eerste keer om zijn gemeente te verlassen. Hij komt de tweede keer om zijn gemeente te ontvangen. Hij komt de derde keer met zijn gemeente. Alles in de Bijbel gaat in drie talen, drieën, maar alles in één Christus. Hij onthoudt de eerste keer om zijn gemeente te verlossen, de tweede keer om zijn gemeente te ontvangen, de derde keer met zijn gemeente, als koning en koningin. Nu, maar over zijn eerste komst zullen we gewoon een klein beetje spreken. En dan over zijn aanwezigheid hier. En dan over zijn tweede komst. Dat daarover en vervolgens over de derde keer, zo de Heer wil. Nu, in deze dagen was er een grote vervolging tegen de gemeente. Keizer Augustus had een groot plan gemaakt dat hij het gehele volk zou beschrijven. En dat werd slechts gedaan voor één doel, dat Gods geweldige profetie in vervulling zou gaan. Het enige wat u moet doen, als u iets in de Bijbel ziet dat net een beetje mystiek klinkt en een beetje bijgelovig voor u, geef God gewoon een beetje tijd. God heeft geen haast. Wij zijn degene die gehaast raken. Geef God gewoon een beetje tijd en u zult de oude profetische wielen, radertjes, regelrecht in het beeld zien draaien. Het zal zich ontwikkelen, net als het uitbrengen van een foto. Zoals iemand laatst sprak, hij zei, God, wat was hij? Toen hij daar ginds was, miljoenen en miljoenen jaren geleden, toen hij ging, net zoals deze ruimte hier. En toen werd hij in de Logos opgenomen. En toen kwam hij uit de Logos in Christus neer. Zie, het is gewoon God die zo de aarde neerkomt en dan vervolgens regelrecht terug in God gaat. Ziet u niet wat ik bedoel? Keert gewoon terug, komt neer uit de ruimte, uit de eeuwigheid, rolt zich op, komt neer in de Logos. Vanuit de Logos daar in de mens, keert dan opnieuw regelrecht terug, voor één doel, om die mens te verlossen, die was gevallen. Nu, dat is waar hij voor gekomen is, om een verlosser te zijn. En voordat God een verlosser kon zijn, moest hij, overeenkomstig de wet, een bloedverwant verlosser zijn. Hij moest aan ons verwant zijn. En God, in het begin maakte hij zijn eerste mens, hij maakte hem uit de geest. En de geest is het onzichtbare deel van de mens, dat u niet ziet. Nu, God maakte de mens naar zijn eigen beeld. Luistert u naar mij? Goed. God maakte de mens naar zijn eigen beeld. En God is een geest, zei de Bijbel. En de eerste mens die werd gemaakt, had de leiding over de gehele schepping. Net zoals de Heilige Geest vandaag leiding heeft over de gemeente. Hij leidde de schepping. Hij leidde de dieren. Maar er was geen mens om de grond te bewerken. Dus maakte God de mens uit stof van de aarde. En die man, hij zou hem handen als een aap hebben mogen geven. Hij zou hem voeten als een beer hebben mogen geven. Wat hij ook deed, hij legde het gewoon bij elkaar en maakte een mens. Maar deze mens, hij plaatste deze onsterfelijke geest, die nooit sterft, in deze mens. En hij werd meer dan een beest. Hij werd een mens. Deze mens hier, vervolgens, dat is denk ik waarover atheïsten en sommigen van hen staan te debatteren. Maar het uur is gekomen waarop God zijn licht heeft uitgeworpen. En er is een uur hier waarop God dingen doet. Dat is juist. En als zij nu aanvoeren, wel, zijn voeten zien eruit als een beer. En zijn handen zien eruit als een mensaap of een aap enzovoort. En ze proberen te zeggen dat zijn oorsprong zo ontstond. Dat heeft er niets mee te maken. Dit is het lichaam van vlees waar hij gewoon in woont. Zoals een huis. Het gaat terug naar het stof, van de aarde. Maar de geest is onsterfelijk. Het komt van God. Dat is het beeld van God. God is een geest. Die mens verloor zijn oorsprong in de Hof van Eden. Zijn relatie, gemeenschap met God, werd daar afgesneden vanwege zonde en ongeloof. Ongeloof in wat? Het woord van God. Een beeld werd eens aan Eva geschetst en zei haar hoeveel helderder het zou zijn als ze gewoon het woord van God zou afdanken. Kijk hier naar redenering. Dat kunt u niet doen. God, er is een verschil tussen redenering en Gods woord. Gods woord is waar. Redenering is vals. U kunt helemaal niets beredeneren. Dat klopt. Ons verstand is niet goed genoeg of zou nooit Gods eeuwige wijsheid kunnen doorgronden. En daarom kunt u het niet beredeneren. U moet het gewoon geloven. En zo werd toen het beeld geschetst door onze eerste vader en moeder. En zij vielen. En dat brak de relatie met God af en werden uit de Hof van Eden verdreven. Vanaf dat uur begon God door de Hof te roepen, zoekend naar zijn verloren kind. En dan, de enige manier waarop God hem toen ooit kon verlossen, zou moeten zijn om te maken om naar beneden te komen en hem zelf te verlossen. Niet in een ander niet iemand anders te sturen. Hij kon geen engel sturen. Dat zou niet juist zijn. Maar de enige manier waarop God de mens kon verlossen, was om zelf neer te komen om hem te verlossen. Als iemand hier zondigt en jongen, ik was de rechter van deze groep mensen en ik had de rechtsbevoegdheid over u allen. En als iemand zondigde en ik zei, nu, ik, broeder Graham, ik wil dat u de prijs betaalt, dat zou niet rechtvaardig zijn. Als ik zei om mijn eigen jongen de prijs te laten betalen, dat zou nog steeds niet rechtvaardig zijn. De enige manier dat ik rechtvaardig kon zijn, is dat ik zelf zijn plaats zou innemen. En wat? Was ik degene die het oordeel uitsprak en als ik de man dan wil verlassen, moet ik zelf zijn plaats innemen. Luistert u nog steeds naar mij? Nu kijk, ik wil dat u iets opmerkt. Dan wanneer dit de enige manier waarop God zelf deze mens ooit zou kunnen verlassen, was om neer te komen en zijn plaats in te nemen. En dat was een wet die door Mozes werd gegeven, van verlossing, dat het door een bloedverwant verlosser moest zijn. Een man die ten eerste waardig was. Een man die de prijs waard was. Een man die verder zijn openbare getuigenis zou afleggen en de verloren gegane bezitting verlossen van iemand die gevallen was. En dus God was waardig. Hij kwam neer zo'n 1900 jaar geleden, in de vorm van een baby, geboren in een kribbe, overschaduwd door de Heilige Geest, niet door seksueel verlangen geboren. Hij was God. Gods bloed was in hem. De baby is altijd het bloed van zijn vader, nooit van zijn moeder. Dat weten wij allemaal. Zonder, ik heb dat hier vroeger uitgelegd, in het verleden. En u weet dat de baby niet één spatje bloed van de moeder in zich heeft. Helemaal niets. Nee, niets. Het is altijd het bloed van het manneke. Een kip kan een ei leggen, maar als het niet bevrucht is, zal het nooit uitkomen. Het maakt niet uit hoe mooi het ei is en hoe goed ze het verwarmt. Het zal altijd onvruchtbaar zijn. Het zal daar liggen en wegrotten. Dat is juist. Tenzij de mannelijke vogel bij de vrouwelijke vogel is geweest en de kiem des levens komt van het mannelijke. Daarom, toen Maria geen man gekend hebbende, zij was bij het mannelijke, God, de almachtige Jehovah. En hij overschaduwde haar. En God is de schepper die een bloedcel schiep in de schoot van Maria, die geen enkele man gekend had. En dat bracht het eigenlijke geschapen bloed van God voort om ons te verlossen van ons leven, dat hierin is gekomen, geboren zijnde door seksueel verlangen. En vervolgens werd dat bloed uit Emmanuels aderen gehaald, op het kruis van Golgotha, en heeft vandaag dezelfde reddende, verlossende, heilige kracht die het had op de dag waarop de transfusie gedaan werd op Golgotha. Gelooft u het? Amen. Nu, dat is juist. Wij zijn verlost door het bloed van God. De Bijbel zegt, wij zijn gekocht door het bloed en verlost door bloed. Gods eigen bloed. Hoe was het Gods bloed? God heeft geen bloed. Hoe kan het zo zijn? Omdat het Gods scheppende bloed was, dat Hij schiep om ons te verlossen en kwam en woonde in hetzelfde lichaam dat Hij schiep. Daarom kon Hij niet. God moest verzocht worden. Hij kon niet verzocht worden. Hij moest seksuele verleiding verdragen. Hij moest allerlei verzoekingen verdragen om verzocht te worden door de duivel en de rijkdom en mogendheden en heerschappijen enzovoort. Hij moest het allemaal verdragen. Om dat te doen kon hij niet als God in geest zijn. Hij moest God in vlees zijn. Nu, ik spreek vanmorgen over de Godheid van Christus, zodat u zult weten wie Hij is die wij vandaag aan de dag aanbidden. Geen baby in een kribbe of niet de kerstman, maar wij aanbidden de almachtige God in de Godheid van zijn Zoon. En merk op, vervolgens kwam dat bloed neer en was, en het was Christus Jezus. En God zelf, die uit de geest kwam, ging in Christus Jezus. En de Bijbel zei dat God in Christus was, de wereld met zichzelf verzoenende. Is dat juist? God zelf, Jehovah, woonde in Christus en werd een bloedverwant voor ons gemaakt, omdat Hij werd geboren in menselijk vlees, net als wij. Is dat juist? De bloedcellen werden door God ontwikkeld en de cellen van vlees ontwikkelden zich in de schoot van Maria, die het kind voortbracht. En God kwam neer en woonde in menselijk vlees en werd op elke wijze verzocht, net als wij. Gelooft u dat? Goed, nu, vervolgens, toen Hij dat deed, gaf Hij vrijwillig zijn bloed. Hij had het niet hoeven doen. Hij bracht het over. Hij had regelrecht de heerlijkheid kunnen binnengaan. Hij had van gedaante kunnen veranderen, zoals Hij deed op de berg der verheerlijking. De hemel zijn binnengegaan en nooit voor ons zijn gestorven. Maar om bereid te zijn om voor ons te sterven, gaf Hij vrijwillig zijn bloed op Golgotha. Dat is juist. En Hij verkoos. Hij was een man van smarten, bekend met ziekte. En Hij gaf een openbare getuigenis. In het boek Rut, daar staat een zeer mooi beeld. Hoe de Boas, type van Christus. Hoe de drut wegging naar een vreemd land, als een afvallige, ging het land uit en bracht met zich mee, ik bedoel Naomi, en bracht Rut mee terug. En toen Rut terugkwam, was ze een uit het land Moab. En toen ze terugkwam, was ze een Moabitische, een volkomen beeld van de heidense bruid van de gemeente. En toen ze weg zou gaan, vertelde Naomi haar. Zij Naomi kuste haar en vertelde haar om terug te keren naar haar volk. Ze zei, ik zal met u meegaan naar uw volk. Laat uw volk mijn volk zijn. En laat uw verblijf mijn verblijf zijn. Laat uw God mijn God zijn. En slechts de dood zal ons scheiden. Waar u sterft, sterf ik. Waar u begraven wordt, zal ik begraven worden. Nu, daar is een beeld van de heidengemeente die in Christus komt. Omdat wij ooit vreemdelingen waren, ver weg van God. Alleen de Joden waren degene die gered zouden worden. Maar wij, die in Christus gestorven zijn, nemen Abraham Satan en zijn erfgenamen volgens de belofte. En Christus kreeg een heidenbruid. Dat is precies juist. Nu, om te verlossen Boas, om Naomi's verloren gegaane bezit te verlossen. Dat was de teruggevallen toestand van Israël. Toen moest Moab tevoorschijn komen. En toen hij dat deed, Boas, liever gezegd, toen hij tevoorschijn kwam, moest hij zijn schoen uitschoppen voor de poorten, voor de oudsten, om een openbaar getuigenis af te leggen dat hij die verloren gegaane vrouw en haar bezit had verlost. En door dat te doen, toen kocht hij terug, kreeg hij daar ook zijn bruid bij, de vrouw die hij zocht. Hij moest de vrouw eerst verlossen om de bruid te krijgen. Ziet u het niet? En dat is hetzelfde wat Christus deed. Hij gaf een openbaar getuigenis bij de poorten van Jeruzalem, toen hij bestraft werd, geslagen, gekweld en naar Golgotha geleid werd, naar Golgotha's heuvel. En de heuvel met zijn eigen bloed overgoot, als een openbaar getuigenis dat hij het gehele vervallen bezit van daarginds in het begin verlost had en zijn volk verlost heeft van de vloek van de zonde en uit de klauwen van de hel. En wetende dat ze iets meer in de laatste dagen nodig zou hebben dan wat ze nu heeft, zei hij, ik zal u niet zonder troost achterlaten. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, namelijk de Heilige Geest. Hij zal voor altijd bij u blijven. Een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer, maar ik ga naar de hemel en zorg dat ditgene geregeld wordt. En ik zal terugkomen en met u zijn, zelfs in u, tot het einde van het tijdperk. Dat is waar ik het over heb. Hoort u me nog? Zeg amen. Dat is juist. Dat is waar ik nu over spreek, is van zijn wederkomst in zijn kracht. Tijdwerken zijn voorbijgegleden. Oh, wie is hij? Wel, vanmorgen denken ze aan een of andere klein voorwerp van verering. Een of andere kleine kribbe daarginds. Een of andere kleine... Daaraan, ik denk daar niet aan. Ik denk aan Christus, de hoop der heerlijkheid, in onze harten vanmorgen, door de Heilige Geest. Dat is juist. O, door de wereld veroordeeld. God is altijd in de wereld gekomen. Toen hij dat deed, haatte de wereld hem. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon van God. We zijn in die dag, vrienden. En let nu op. Een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Maar toch zult u mij zien. Want ik zal met u zijn, zelfs in u. Zelfs tot aan het einde van de wereld. Dat is juist. Hij is nu hier. En in de dagen, hoe zijn grote beeld altijd naar boven gekomen is. En dezelfde dingen liet gebeuren die wij nu zien. Het grote toneel is klaargezet. En we zijn nu gereed om geweldige dingen te zien gebeuren. De gemeente is uit de wieg gehaald. Dat is juist. Pinksteren wiegde het toen de tijd. Een paar jaar geleden. Toen de tijd, terwijl het volk stenen gooide en gekheid maakte en het uitlegde. Maar ze is nu volwassen geworden. Zo is het precies. Het uur is hier. Halleluja, dat klopt. Daarin ben ik geïnteresseerd om Gods gemeente nu samen te zien komen. We zijn hier uitgeslagen en daar uitgeslagen. Maar de uur komt als God de deken om ons allen heen slaat, om ons binnen te trekken. Want de vijand staat aan de poort. Halleluja, jazeker. Hij zei, en nu over zijn volk, zei Daniel, de geweldige dingen van de laatste dagen. Als deze dingen zullen geschieden, wel, dan zullen de mensen, de mannen van geloof, de grote daden doen op die dag. En het uur is nu gekomen dat wanneer het grote toneelbeeld van God ontvouwd wordt van de late regen. Joel zei, in de laatste dagen zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Op mijn dienstmaagden en dienstknechten zal ik mijn geest uitstorten. En ik zal tekenen in de hemel boven tonen en tekenen op de aarde beneden. En zuilen van vuur en damp van de rook. Het zal komen te geschieden voordat de grote en geduchte dag des Heren zal komen. Dat ieder die de naam van de Heren zal aanroepen behouden zal worden. Jezus zei daarin, deze dingen die ik doe zult gij doen. En grotere dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. Halleluja, halleluja. Hier is wat hij daarin zei, in het woord der ginds, zei, indien gij in mij blijft en mijn woord in u blijft, vraagt wat gij maar wilt en het zal u ten deel vallen. Een paar jaar geleden zeiden de mensen hier in de buurt, jullie mensen daar in die tabernakel zijn heiliger alles. U bent allemaal dit, dat en wat anders. En jullie zijn gek. Maar ook jongen, we hebben op die rots gestaan, die waarachtig is, in de doop van de Heilige Geest. En nu is de kracht van de Almachtige God verschenen in de gemeente en komt tevoorschijn. Halleluja. Ik kijk ernaar uit dat God de hele zaak zal schudden. Overal. Broeder, het is nu al in werking. Het is nu al aan de gang. Dat klopt. De Godheid van hem. Wie is hij? Sommigen van hen maken daar ginds een kleine baby van hem. Hij is degene die op het onzichtbare stond. Oud jongen, podium, strekte zijn handen uit en sprak en zei, laat er licht zijn. En er was licht. Dat was Jezus Christus. Want hij was in de wereld. En de wereld is door hem gemaakt. En de wereld herkende hem niet. Hij is de Godheid van God. Kijk naar wat hij daar toen deed. Over wonderbaarlijke gesproken, toen de tijd. U spreekt over juichen? Toen hij de wonderlijke dingen verrichtte, om dingen te maken die er nu zijn, vanuit dingen die er niet waren. Hij sprak, en zo was het. En diezelfde kracht, diezelfde Christus. Halleluja! Laten de fundamentalisten, laten die mensen die de kracht van God ontkennen, zeggen dat het verkeerd is. Maar diezelfde kracht die de wereld in bestaan riep, is in die mensen die de Heilige Geest hebben. Dat is juist. Mannen en vrouwen, het is tijd dat we erachter komen wie u bent. De duivel probeert u erachter te verbergen. U te vertellen dat u een of andere kleinzielige bangerik bent. Dat bent u niet. U bent zoon en een dochter van God. De Godheid is niet in de hemel. Het is in u. Halleluja. Ik weet dat u denkt dat ik gek ben. Maar laat mij u iets vertellen, broeder. Wanneer u zich realiseert dat de Almachtige God in u woont. Onsterfelijk leven. Mijn leven geef ik Zoe. Het leven van God is in het menselijk wezen. Hij stond daar ginds. Hij is de schepper van alle dingen. Hij maakte leven. Kikkers, bijen, eenden, kippen, dieren. Schiep alles. En niets werd gemaakt dan wat door hem werd gemaakt. Wie? Christus, de Godheid. Hij deed plagen en van alles neerkomen in de dagen van Egypte. Wie? Christus. Hij hield de muilen van de leeuwen dicht. Hij bluste het geweld van het vuur. Ze ontsnapten aan de scherpte van het zwaard. Ze wekten de doden op uit het graf. Wie? Christus. O jongen, wat zal het zijn? Wie is hij? Christus, de Godheid. En broeder en zuster, die Godheid is in u. Een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Maar gij zult mij zien, want ik zal met u zijn, zelfs in u, tot het einde van het tijdperk. Christus in de kribbe? Nee, Christus in u. Halleluja. Wij aanbidden Christus niet in de kribbe, maar Christus in u. De Heilige Geest, de hoop van het leven. Halleluja, de schepper, God zelf, die in het menselijk wezen woont. Het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn, maar wij zullen hem zien zoals hij is, want wij zullen hem gelijk gemaakt worden, de geest in het menselijk wezen. Geen plaats voor hem. Mensen van hier die zeggen dat zij van Christus zijn, hun kerk van Christus is, ze gaan naar een... En wat gebeurde er gisteravond? Ze openen hun kerstcadeautjes. Laten we eens naar papa kijken. Daarin was onder de kerstboom. Bij menige man, gisteravond, was een grote doos bier ergens neergezet. Geen ruimte voor Jezus. Alles voor bier. Open de mama's geschenk. Een spel kaarten. Geen plaats voor Christus. De kaarten. Dat is juist. In plaats van een kleine Bijbel of zoiets voor de kinderen, is het een G-man boekje of zoiets dergelijks. Geen ruimte voor Jezus. In plaats van naar de kerk te gaan, gaan ze naar een voorstelling, dansfeesten, van alles. En noemen zichzelf christenen. Broeder, wanneer de Godheid van God door de Heilige Geest in het menselijk hart komt, roept het alles eruit vandaan dat Christus niet geschapen heeft. U weet dat het de waarheid is. God, Christus, de hoop der heerlijkheid in u, niet in de kribbe, in u. Dat was eens God, was toen in het begin. Daarna kwam hij in Mozes. Hij kwam in de kinderen Israëls. Hij kwam in de kribbe. Maar nu aanbidden ze hem zoals een of ander prehistorisch iets van lang geleden. Terwijl Christus in u is. Hier is hij vandaag, de Zoon van God, die vooruit gaat. Zijn grote gemeente is in beweging. Vandaag de dag heeft de kerk soepmaaltijden, taartmaaltijden. Zien wie zich het beste kan kleden. Gaan naar de kerk voor praal, eer. Wie de beste kerk heeft, de beste stoelen. Wie dit kan spelen, wie dat kan doen. En geen plaats. Altijd hebben ze iets anders te doen, behalve gebed. Ze kunnen niet meer bidden. Ze hebben iets anders te doen. Ze kunnen niet meer bidden. Ze kunnen God gewoon niet meer liefhebben, dienen, zoals ze het vroeger deden. Geen plaats voor hem in de herberg. En dit is in de eindtijd, vriend. Geen plaats voor hem in de herberg. Natuurlijk, ik weet wat die herberg betekende, maar ik verwijs naar deze eindtijd. Maar de Bijbel zei, op die dag wanneer de amandelboom zal bloeien, de lust van de mens zal vergaan, want hij gaat naar zijn eeuwig huis. En de rouwklagers gaan rond op de straten. Of het zilveren koord verbroken wordt, de kruik bij de bron verprijzeld wordt. O genade, mijn vriend. Maar de profeet zei ook, het zal licht wezen ten tijde van de avond. Dat is juist, het pad van de heerlijkheid zult u zeker vinden. Dat is juist, de avondtijd is gekomen. De kerk nu, die eenmaal werd gekleed, zoals die ervaring met die kleine kribbe die we doorgenomen hebben, is nu tot een plaats gekomen waar de mensen beseffen dat de godheid en de kracht van de almachtige God woont in het menselijk wezen. O, broeder, zuster, laat mij tot u spreken vanmorgen. In de naam van Jezus. Kunt u me nog steeds horen? O, tjonge, laat me u iets vertellen. De tijd komt eraan dat vrouwen en mannen ongeveer hetzelfde zijn. Ze kleden zich precies gelijk, dat u de een niet van de ander kunt onderscheiden. Dat klopt. Al die dingen waarvan de Bijbel sprak, dat ze zo zouden gebeuren. Hier is het. Dat is juist. U weet dat het de waarheid is. Is het de waarheid? Is het de waarheid? En het is zo, het is de waarheid. Ze gedragen zich hetzelfde, lijken op elkaar, vloeken op dezelfde manier, spreken op dezelfde manier. De Bijbel zei dat het zo zou zijn. Hij zei, in de laatste dagen zouden er zware tijden komen. Mensen zouden liefhebbers van zichzelf zijn, meer dan liefhebbers van God, trouweloos, lasteraars. Is dat er hier? Dat is juist. O, glorie aan God, ik voel iets woelen in mijn ziel. Tjongo, als ik hier naar buiten kijk, zoals het was in de dagen van Noach. Zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Noach had een aantal getrouwen in die dag. God heeft een aantal getrouwen vandaag de dag. Het uur is op komst. Dit grote toneel is neergezet. Mannen en vrouwen, of de Heilige Geest in u woont. De Christus, die 1900 jaar geleden werd geboren, werd volwassen. Hij bleef nooit in de kribbe. En vandaag, die herdenking van zijn verjaardag. Wat doen ze? Ze halen een of andere boom, hakken hem om, maken er een kerstboom van voor de kindertjes. Maar ze denken, dat is prima, ik ga daar niet tegenin. Maar waar het om gaat, is dat ze meer voor de kerstboom doen dan dat ze voor Christus doen. De kerstman is door het hele land. Wie was hij? Een Duitser, een katholieke heilige, jaren geleden. Een oude man die rondging als weldoener. En vandaag is het bijna een verering geworden. Dat is juist. Het is allemaal goed om de kindertjes te vertellen wat u ook wilt doen, wat mij betreft. Maar waar het om gaat, is dat het zo makkelijk is om in die sleur te vervallen, de andere kant op, en Christus eruit te duwen. De werkelijke grondbeginselen van Christus, van kerstmis. En de mens neemt de kerstman in plaats van het werkelijke kerstgebeuren. Dat is juist, geen ruimte voor hem in de herberg. Het is allemaal uitgetekend, als we de tijd hadden. Ik weet dat het al laat wordt, en het is al laat aan het worden. Maar kijk, vrienden, het uur is gekomen, en is nu, van wanneer Gods grote toneelstuk hier voor ons is neergezet. De Zoon van God, die in de kribbe lag, is nu in het hart. Hij is de Godheid van God. Hij is God, de Schepper. Hij zei, alle dingen. Hij was in de wereld en de wereld werd door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. En vandaag de dag is dat wat er aan de hand is met de gemeente. De hoop der heerlijkheid, de doop van de Heilige Geest is in de harten van de mensen gekomen. En ze herkennen niet wat het is. Ze denken dat het maar wat bij de kerk horen is, of zoiets. Maar dat is de God, de Schepper, die in u woont en u alle kracht geeft. En u bent in het bezit van alles wat hij had. Dus is het in u om u te onthouden van het kwaad, om goed te doen, om het kwaad te schuwen en te vluchten naar gerechtigheid, om u van verzoeking af te wenden. Alle kwaadaardigheid, haat, twist, afgunst enzovoort, ga erbij vandaan, want dat zal hem uit uw hart nemen. Als u hem zult ontvangen, hem omhelzen en hem liefhebben, en hem in uw hart bewaren en hem liefhebben. Ik zal u vertellen dat de gemeente gezamenlijk in dat soort kracht de macht heeft om de hemelen te binden, de zieken te genezen, de ogen van de blinden te openen. Halleluja! De doven spreken, de stommen spreken en de doven horen, de kreupelen lopen, de blinden zien. Waarom? Het is het herkennen van de kracht van de almachtige God in uw hart. Daar is hij, de Godheid. Hebt u hem lief? Geen wonder dat de dichter zei, verbazingwekkende genade, hoe zoete klank, die een arme stakker als ik redde. Ik was eens verdwaald, maar nu ben ik gevonden. Ik was blind, maar nu kan ik zien. Dierbare broeder, zuster, als u de doop van de Heilige Geest vanmorgen niet hebt, ren dan het Koninkrijk van God binnen, zo snel als u kunt. De verzegelingstijd is begonnen. De vijand is binnengekomen als een stroom. Hij richt er een banier tegenop. Het toneel is neergezet. De gemeente gaat naar huis, zo zeker als wat. U hebt niet alle tijd om te wachten, vriend. U hebt niet alle tijd om te wachten. U kunt nu maar beter komen. U kunt het maar beter vandaag doen. Dat is juist, terwijl het nu nog vandaag is. Doe het nu. Bedenk, vrienden, het mag misschien vreemd lijken. De wereld is nooit. De godsdienst van Christus is nooit populair geweest. Het is altijd impopulair geweest. De wegen van God. Omdat de duivel, de overste van de macht der lucht. Hij bezit alle overheden. Elke overheid wordt geregeerd door de duivel. Volgens de Bijbel. De duivel zei dat het zo was. Dat is juist. Hij beheerst alle regeringen. En dan zei de Bijbel, verblijd u, al gij heilige engelen. En u heiligen op de aarde. Want de koninkrijken der wereld zijn geworden de koninkrijken van onze God en van zijn Christus. En zij, hij zal heersen. Satan nam Jezus mee boven op de berg, toonde hem al de koninkrijken van de wereld. Zei, deze zijn allemaal van mij en ik zal ze aan u geven. En Jezus zei, ga weg Satan. Dat is juist, hij was niet bezorgd. Hij zei, indien mijn koninkrijk van deze wereld, kon ik vele legioenen engelen roepen. Maar mijn koninkrijk is niet van deze wereld, maar mijn koninkrijk is in de hemel. En hij zei, het koninkrijk van God zal binnenin u zijn. Dus daarom zijn de legioenen en de machten en de ondersteuning van de heilige engelen, halleluja, in u vanmorgen. Door de godheid van Christus, door de doop van de Heilige Geest, jazeker. Wie bent u vanmorgen? Wie is Christus Jezus? Hij is in u, zoveel als u hem in u laat zijn. Hij dringt, probeert in u te komen, om vandaag in u te bewegen. En u blijft op afstand staan en vraagt het uzelf af en kijkt en staart en u aarzelt een poosje. Doe dat niet. Ga regelrecht binnen in de boezem van God. Het uur is hier. Halleluja. Oh, wat heb ik hem lief. Hij komt een deze dagen. Ik wil hem zien. U niet? Ik wil hem zien. Ik geloof dat we hem zullen zien. U niet? Hij is nu hier. Zijn kracht is in beweging. Wat maakt dat de mensen huilen en juichen en zo tekeer gaan? Wat is er aan de hand? Het is de Heilige Geest die in hen beweegt. Als ze het allemaal maar konden beseffen en hem omarmen. Omarm de Heilige Geest. Geloof hem. Druk hem aan uw boezem. Leef correct. Doe niets dat hem zou belemmeren. Zeg, o Heer Jezus, ik wil u. Ik wil dat u naast me staat. Ik zal naast u gaan staan, Vader. En wanneer u dat doet, dringt hij gewoon aan om bij u binnen te komen. Hij wil daar binnenin komen. Hij wil u heel de tijd zien te winnen. Nu vrienden, ik weet dat dit de waarheid is. Ik weet dat mensen niet beseffen wie u bent. Iedere persoon die hier is, kan boven de zonde uitleven. Kan zonder zonde leven, in God leven. U zult fouten maken, maar het bloed van Christus zal u vergeven. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat zij doen. Is dat juist? Diezelfde kracht van Christus, die hing aan het kruis op Golgotha. Dezelfde God die hem opwekte op de dag van de opstanding, is nu in u. U, die de Heilige Geest hebt. O, hebt u hem niet lief? O, tjonge, hoor zijn stem, roepend vandaag. Druk hem dicht aan uw boezem en zeg, of dicht in uw boezem en zeg, nu, Heer Jezus, ik ben een beetje onverschillig geweest. Vanaf deze kerst besef ik wie u nu bent. Ik heb u ooit aanbeden als een kleine baby in een kribbe. Ik zag u daarginds als een kleine jongen, 1900 jaar geleden. En ik dacht, oh, als ik naar Jeruzalem had kunnen gaan. Vandaag krijgen ze toegangsbewijzen en van alles om naar de kribbe te gaan. Naar de plaats waar hij werd geboren, diezelfde kribbe. Maar vrienden, het is niet daarginds waar hij werd geboren. Het is hier waar hij werd geboren. God heeft hem neer laten komen tot een ieder van ons. En zijn levend wezen woont in ons. O, de schepper, hetgeen de wereld geschapen heeft en de hemelen schiep. Schiep de aarde, schiep de mens. Leeft in ieder persoonlijk die de doop van de Heilige Geest vandaag heeft. Dat is de zaak. Dat is het geheim. Ontvang de Heilige Geest. Hij is in u. Hij is de hoop der heerlijkheid. En kijk hier eens, in het Oude Testament, zoals ik er vele malen naar verwezen heb. Toen de overeenkomst gesloten werd, werd het uiteengescheurd over het lichaam van een dood beest. En die twee contracten moesten bij elkaar passen. Dat ene contract moest precies bij het andere passen. En vandaag heeft God een overeenkomst gesloten. Niet omdat u zo goed was, niet omdat u tot de gemeente toetrad, niet omdat u een goed lid van de maatschappij bent geweest. U kunt nog zo goed zijn. U kunt een rein leven leiden. U kunt elke dag naar de kerk gaan. U kunt elke dag iets opofferen. U kunt een deel van uw geld geven. U kunt alle zonden van de wereld opgeven. En van alles. En net zo getrouw en gelovig leven als u maar kunt. En u zult de hemel missen. Net zo ver als het oosten van het westen is. Dat is juist. Het is niet door goedheid dat we gered zijn. Maar het is door zijn genade dat we gekocht zijn. Dat God zonen en dochters wilde maken. Goedheid maakt ze dat nooit. De geest van God maakt hen dat. Als dat niet zo was, had hij de Heilige Geest niet hoeven sturen. Hoe zou de Heilige Geest compleet kunnen zijn? Of hoe zou de overeenkomst compleet kunnen zijn? Jezus zei, ik ga heen, toch zal ik terugkomen en met u zijn, zelfs in u. Bid de Vader en hij zal u de Heilige Geest geven. Hij zal voor altijd bij u blijven. En mensen zetten hun naam in kerkboeken. Proberen een nieuwe pagina om te slaan op kerstdag. Proberen in de kerk er naartoe te lopen om hulde te brengen aan de kribbe daar. Wanneer de Heilige Geest overal aan het dringen is en probeert te vinden. En de wereld heeft hen zo verblind dat ze daar naartoe zouden lopen en zeggen, wel, dat is een stel heilige rollers. Net zoals het was in de dagen van Noach, zo is het nu. De komst van de Zoon van God nadert, dat is juist. En alleen diegenen die vervuld zijn door de Heilige Geest, die onsterfelijk leven in hen hebben wonen. De Heilige Geest, dat is het type dat van hier weggenomen zal worden, net zo zeker als wat. Er was iets met die kleine oude ark in de dagen van Noach, die bovenop het water dreef. Het was een aantrekkingskracht van boven. Er was een licht bovenin, omdat de heerlijkheid van God uit de hemel op die bovenkamer neerscheen. En ik zeg u vandaag, vrienden, hoor naar mijn woord. Er is een aantrekkingskracht, niet van de kerk, niet van de herder, maar van de heerlijkheid, de doop met de Heilige Geest, die door het juiste kanaal heen beweegt om een gemeente op te nemen. Wat is het? De kracht van God, de toegang tot zijn leven, Zoe. Deze dingen die ik doe, zult gij ook doen. Grotere dan deze zult gij doen. Hij werd vervolgd, uitgelachen, voor de gek gehouden en stierf en ging in het graf. Maar hij was getrouw. Hij had de geest van God in zich en God wekte hem op. Als wij dezelfde weg gaan, komen wij er ook zo uit. Oh, halleluja, ik heb hem lief. Hoort u me nog? Hebt u hem lief? Hebt u hem lief met heel uw hart? Is hij niet wonderbaar? Oh, tjonge. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord. Wat is opgenomen in Gods woord. Is hij niet wonderbaar? Wonderbaar? Laten we onze hoofden buigen. Hemelse Vader, o Jezus. Ik kijk uit naar een geweldig uur. Ik zie het komen. Ik zie dat er nergens anders geen hoop is. Ik zie het tijdperk in beweging komen. Ik zie de grote rode lichten van het communisme rond de aarde zwaaien. Ik zie de formele kerken hun banier tegen uw gemeente opheffen, om te proberen hen te veroordelen, zeggen de goddelijke genezing is verkeerd. Het is een hoop fanatisme, een wetsvoorstel in ons eigen Witte Huis, om het stap te zetten. O, mijn God, onlangs zat ik daar en zag die heilige mensen, allemaal verlicht met de kracht van God, keek naar hun gezichten en zag de glorie van God. Zij kunnen als de Hebreeuwse kinderen bij de vurige oven zijn. We zullen nooit buigen. Nee, onze God is in staat om ons te verlossen. U zult spoedig komen, Heer Jezus. En ik zie dat het uur aanbreekt waarin de mensen een schijn van godsvrucht hebben, maar de kracht ervan verloochenen. Heb ook een afkeer van deze, zei u. De geest die sprak in de laatste dagen en hier zijn we in die dag vandaag. Hier is onze kleine gemeente die hier zit, heren, mannen en vrouwen, waarvan ik geloof dat ze van u houden. En ik bid God dat die geest die menige van hun harten heeft gevuld in de dagen van weleer, er nu dieper en meer naar binnen zal komen. Mogen zij alle kwaadheid afleggen, elke twist, alles dat in tegenstelling is met u en vandaag voortgaan. Niet tot aan de kribbe, maar tot aan Golgotha. Niet zozeer tot Golgotha, maar naar Christus, de hoop der heerlijkheid, de godheid van God, de grootsheid van God, de kracht van God, die nu in onze harten is, proberend ons uit de dingen van de wereld te trekken, zodat Hij ons op een dag van deze aarde weg zou mogen nemen naar een beter land. God, sta het vandaag toe. Hoor het gebed van uw dienstknecht en spreek tot het volk. Als er hier iemand verloren is, enige zonder de Heilige Geest, mogen zij vanmorgen van u ontvangen. Sta toe, dierbare God, want wij vragen het in de naam van uw dierbare, geliefde Zoon, Jezus, die 1900 jaar geleden werd geboren in een kribbe, die 33 jaar later op Golgotha leed voor onze zonden, die opgevaren is naar de hoge, een paar dagen daarna, 40 dagen later. Hij werd opgenomen in de heerlijkheid, kwam toen 10 dagen later terug in de kracht van de Heilige Geest en woont nu in de gemeente. En spoedig, met dezelfde kracht die hem opgewekt heeft, de Heilige Geest in de gemeente, om die weg te nemen. O God, wilt u komen en de gemeente redden, want wij vragen het in zijn naam. Terwijl u uw hoofd gebogen heeft, gaan we zingen, roept u vandaag. Als er hier iemand is zonder Christus, zonder God, zonder hoop, wilt u nu komen. Roepend vandaag. Roepend vandaag. Jezus roept u. Hij roept u zachtkens vandaag. Jezus roept u zachtkens vandaag. Roept u vandaag. Bent u zonder God, zonder hoop, zonder Christus? Beseft u, christenen, dat u niet het volle leven van het woord van God hebt? Wilt u niet komen? Ver weg. Roept, hij roept u vandaag. Roepend vandaag. Jezus roept u vandaag. Hij roept u zachtkens vandaag. Luister, Vader is hier en hij wil u redden als u niet gered bent. Ik ken u niet. Maar luister, vrienden, ik wil vanmorgen iets voor u doen, terwijl u hier staat. Ik wil dat u gewoon uw ogen gesloten houdt. Ik wil hier een gordijn naar beneden trekken en u ergens overheen laten kijken. We gaan vanmorgen een klein bezoekje afleggen, terwijl zij nu een akkoord van het lied speelt. Ik ga het gordijn naar beneden trekken, alleen maar voor diegenen die in deze tabernakel zitten. Jong, oud en allemaal. Ik ga een poosje over de poorten van de hel kijken vanmorgen. Zij weten daar beneden dat het hierboven de kersttijd is. Zij weten wat zij gedaan hebben tijdens de kersttijd. Sommigen hebben gedronken, sommigen zijn uit geweest, sommigen waren in de kerk, sommigen spotten ermee, sommigen hebben er de gek mee gehad. Wat als dit griezelige geraamte vanmorgen naar deze kerkdeur terug zou komen? Weet u wel dat u de volgende kerst daar zou kunnen zijn? U kunt daar al een jaar zijn geweest, volgende kerst. Maar bedenk, u hebt te maken met menselijke zielen, u hebt te maken met geestelijke dingen. En ieder van u moet zich verantwoorden op de dag des oordeels. Ik kan alleen maar eerlijk zijn. Ik kan alleen maar zeggen, als u nog niet de Christus ontvangen hebt vanmorgen, staat hij bij de open deur. Behandelt u hem gemeen? En u, die de Heilige Geest hebt, bedenkt. U zult geoordeeld worden voor wat u ermee gedaan heeft. U zou Christus hebben mogen ontvangen door de Heilige Geest. Maar u zult veroordeeld worden. Ieder mens wordt geoordeeld naar de werken die hij in zijn lichaam verricht heeft. Nadat u de Heilige Geest heeft ontvangen, wat heeft u ermee gedaan? Heeft u over uw buurman gesproken? Heeft u verkeerde dingen gedaan? Als u dat heeft gedaan, bedenk dat ik nu meteen het leven opnieuw zal beginnen. Zeggen, Heer Jezus, vandaag, van nu af aan, zal ik gaan zijn wat u wilt dat ik ben. Besef dat het onsterfelijke deel van God is en de geest van God die in mijn lichaam woont. En als ik verkeerd ben geweest, vergeeft u mij nu. Ik wil thuiskomen. Ik wil het beter doen. Stel hem daarin op de proef vanmorgen. Op die manier. Steek gewoon uw hand voor mij omhoog, daar achterin. Zeg, ik wil vandaag opnieuw beginnen, broeder Brennan. Ik heb mijn hand ook omhoog. Ik ga opnieuw beginnen. Ik wil meer voor hem doen dan ik ooit heb gedaan. Bent u? Een van de meest trieste verhalen die ik ooit eens gehoord heb. Een jonge dame, ze is een hele aantrekkelijke jonge vrouw. Ze kwam uit een fijn gezin, sprak met haar over Christus. Haar vader zei, ik schaam me voor haar, eerwaarde, voor de hogere kringen. Ze komt samen met die klasse mensen, omdat ze, nu bedenk, als hooggeplaatste pin je jezelf vast aan een zaak die gek genoemd wordt. Maar zij kreeg de beste opleiding. Toen ze op het punt stond om door te breken, met mensen van stand om te gaan en met verschillende fijne klassen van mensen om te gaan, sloeg de dood door iets toe. Ze kreeg een hartaanval. Al haar opleiding deed haar geen enkel goed. Ze ging ergens anders heen. Welke kant gaat u vanmorgen op? Waar droomt u over? Het kan mij niet schelen wat voor soort groep het is. Ieder van u. U gaat een deze dagen de eeuwigheid binnen. En zonder Christus, zonder de Heilige Geest, is uw ziel verloren. Bedenk dat. U kunt daar niet heen gaan dan enkel door Christus te ervaren, door de Heilige Geest. Als Hij in u is, Hij is de kracht van God. Leef erdoor. Hij is God in u. De Bijbel zegt, gij zijt goden geworden. Dat klopt. Zijt gij niet allen goden? En Jezus zeide tot de Farizeeën daar, zijnde gij maakt u zelf God. Zij, is er niet geschreven in uw wet, gij zijt goden? Hij maakte Mozes een God voor Farao. En hij maakt u een God voor de mensen. Dat is juist. En u vanmorgen bent geschreven brieven van God. Uw levens zijn van God en dragen zelfs die Heilige Geest mee. Kijk hier, vrienden. Laat dit niet aan u voorbij gaan. Laat dit gewoon niet voorbij gaan als slechts een klein mythisch iets. Vader, wij komen vanmorgen als uw nederige kinderen. Ik besef dat wij in het laatste uur leven, slotfase. Er kan op elk moment iets gebeuren. Mannen, vrouwen, jongens of meisjes hier zijn zonder God. En ik bid u, Vader, wees genadig. Ik bid u, wees genadig voor degenen die hebben ontvangen en niet beseffen dat u nabij bent in hun harten. En beseffen dat kleine dingen van de wereld door zorgen, dus sterven. Ik bid God dat iedereen hier vanmorgen helemaal aan u gewijd zal zijn voor de komende dagen die in aantocht zijn. En ongeacht hoeveel langer we nog gaan wachten voor uw komst. Wij geloven dat het nu meteen op handen is. En na een poosje zullen mensen gaan proberen om gered te worden. Kunnen het niet. Ik denk aan die jonge mensen die avond daarbij het altaar proberen om gered te worden. Maar hadden de grenslijn overschreden. Geen verlossing voor hen. Ze waren verloren. Konden niet gered worden. Vader, ik bid gewoon dat u elk van hen zult zegenen. Terwijl er tijd voor ons is, Vader. Dat ze het vandaag zullen ontvangen. Want wij vragen het in Jezus Christus. Amen. Laten we opstaan. Hoeveel hebben hem lief met heel uw hart? Wilt u niet gewoon een beetje dichter tot hem komen? Hem net een beetje meer lief hebben? Laten we zingen, ik geef mijzelf aan u voorkomen. Terwijl we onze handen vanmorgen naar hem opheffen. Zult u dat doen? Geef ons de toon daarvoor, zuster. Geef mijzelf. Geef mijzelf geheel. Al uw gewoonten, al uw wegen. Geef mezelf geheel. Geef aan u, mijn gezegende heiland. Geef mijzelf geheel. Meent u het echt? Geef mijzelf geheel. Geef mijzelf geheel. Geheel aan u, mijn gezegende heiland. Geef mijzelf geheel. O Vader, heb genade. We houden zoveel van u, Heere. In deze dagen gaat de bezuin schallen. Ik zal misschien ergens buiten op het veld zijn. Heere, ik zal dan aan de gemeente denken. Wanneer de wind begint te huilen, de wereld heen en weer begint te schudden. Sommigen zeggen, wat is er aan de hand? De lucht wordt rood, het oordeelsuur is nabij. Ik zal denken, oh, waar is broeder Graham? Waar is, oh, ze zijn thuis. Maar vader, dan na een poosje zullen wij een geluid horen, zoals nooit tevoren. De bezuin, de engel blaast de bezuin. O God. Zij die de kamer des doods zijn ingegaan, zullen opstaan. Wat een geschreeuw zal eruit gaan. Wat is er aan de hand met de wereld? We kunnen niet stil blijven staan. En ze is heen en weer aan het schudden. En dan zullen we samen worden opgenomen om hem te ontmoeten in de lucht. O Vader, als de dood voor die tijd tot ons zal komen, ik bedoel de natuurlijke dood van deze aarde, afscheiding hier, mogen we de kamers betreden met een dapper geloof, het kleed van Christus om ons heen wikkelend, de Heilige Geest. Op een dag moeten we daar aankomen, vader. En ik besef dat ik die weg ook moet gaan. Het ligt daar ergens voor mij. Dat uur dat ik die sterfkamer binnenga. Als ik mijn vonnis voor voorlezen, wil ik niet als een lafaard gaan. Ik wil gaan zoals u bent gegaan, heren. Niet proberen om mijn eigen mantel eromheen te wikkelen. Maar de mantel van Christus, de Heilige Geest, om me heen te wikkelen. Zoals Paulus deed en zeggen, dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Die duistere kamer binnengaan, onder degenen die dood zijn. Luisterend dan om zijn stem te horen, van de aardse die zal klinken en wij zullen tussen de doden uit worden geroepen om onze geliefden weer te ontmoeten. O Heere, als wij dat in het leven missen, is het leven niets voor ons geweest. We hebben gefaald. Maar als we hem vinden, die kostbaar is in ons hart, dan hebben we heel het plan van God gevonden. O, wat hebben we hem lief vanmorgen. Mogen iedere christen vanmorgen snel het visioen zien, Heere. Het wordt nu laat en ik bid dat u hen het visioen laat zien en vandaag het leven laat vastgrijpen en voor eeuwig leven, want we vragen het in Jezus' naam. Amen. Hebt u elkander lief? Draai u om en schud elkaar de hand. Zeg, God zegen u. Christus zij met u. In plaats van vrolijke kerstfeest, zeg, Christus zij met u, als u zich omdraait. Ga nu nog niet weg. Draai u gewoon om en zeg, Christus zij met u. Christus zij met u, allen, nu even een moment. Geheel aan u, mijn gezegende heiland, geef mijzelf geheel. Wel nu, ik dacht dat het na 12 was. Het is na 11 en ik dacht dat het 12:20 was. Gewoon, wat zegt u? Amen. Heeft iedereen de Heere lief? Zeg, prijs de Heere. Laten we gewoon een kleine, van slechts een paar, gewoon niet meer dan 3 of 4 woorden getuigenis, zoals... Ik heb Jezus lief. Zeg gewoon, niet meer dan dat. Dat is juist. Nog iemand? Ik heb hem lief. Ik heb hem lief. O Jezus. Jezus Redder, loos mij binnen. Over de onstuimige zee... van dit leven. Onbekende golven beginnen voor mij te breken.